Dames de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag hoop ik zelf weer voor te gaan in de dienst van 16:30. En deze middagdienst van vandaag is speciaal afgestemd op kinderen van 8 tot 12 jaar. Dus kinderen, als jullie voorin willen komen zitten, dan is dat fijn. Volgende week, zondag 21 februari, zijn de diensten om 16:30. Om 16:00 kandidaat J.W. Baan en om 16:30 dominee G.J. van Asperen. Komende zaterdag 20 februari is er om 19:00 in de consistorie de gebedskring. Iedereen hartelijk welkom. En voor deze genoemde data en samenkomsten geldt deo voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen de kinderpsalm en dat is vanmorgen psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en red mij niet, terwijl ik zoek en strijd. Psalm 22 vers 1. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan ons gegeven heeft. En laten we daarna zingen naar psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar en helder bericht. Psalm 19, vers 6, laten we dat zingen in antwoord op de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde bij hem kwam en vroeg: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we samen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat wij op deze zondagmorgen samen zijn. En dat wij in alle vrijheid en vrede samen mogen komen als christelijke gemeente. Wij hoeven niet bang te zijn dat onze bijeenkomst verstoord wordt en onmogelijk wordt gemaakt. Maar wij mogen hier komen, Heere, zonder angst en zonder vrees. En we bidden, Heere, dat uw woord ook zijn kracht mag doen. En dat uw evangelie, Heere Jezus, de vrees en angst in onze harten zal doen verdwijnen. Want daartoe bent u gekomen. Daarom heeft u vlees en bloed aangenomen. Daarvoor bent u zelf de dood ingegaan. Om te verlossen degene die met de vrees voor de dood al hun leven aan de slavernij en dienstbaarheid onderworpen waren. En heren, dan bidden wij dat ook deze morgen mag blijken dat het koninkrijk van God niet is gelegen in woorden, maar in geest en in kracht. En dat wij die uitwerking in onze eigen levens mogen ervaren. Dat de liefde de vrees en de angst verdrijft. En dat de vreugde en de blijdschap die u belooft in onze harten wonen mag. Heren, daarom zien wij op tot u, voordat wij uw woord zullen openen en voordat wij luisteren naar de verkondiging, bidden wij of u bij ons bent met de kracht van uw woord en met de kracht van de Heilige Geest. Heren, laat uw woord mogen spreken, help uw dienaar, geef dat hij de woorden vinden mag die gepast zijn, zodat het eenvoudig en duidelijk en krachtig klinken mag. Maar we bidden, Heren, ook voor ons allemaal als wij hoorder en luisteraar zijn, dat wij luisteren met een geopend en ontvankelijk hart, zodat het zaad van het woord vruchten zal voortbrengen. Heren, we bidden dat wij mogen luisteren in het verlangen dat u tot ons spreekt. En we bidden daarom ook om de werking van de Heilige Geest, Heere God. Werk met die geest in onze harten. En laat het duidelijk mogen zijn dat uw geest, het woord, waar doet zijn in onze persoonlijke levens. Of de levens van mensen om ons heen, Heere. We mogen ook voor anderen luisteren. We mogen ook voor anderen bidden dat zij geraakt worden. En dat zij de invloed en de werking van uw evangelie mogen ondergaan. In deze wereld vol angst en vol van vrees. In deze wereld waar de overste, zegt uw woord, van de macht, de lucht, heerst in de kinderen der ongehoorzaamheid. Laat duidelijk worden dat de geest van Jezus Christus sterker is en de weerstanden overwint. Heren, we zitten hier als mensen die zelf onmachtig zijn. Maar laat ons vertrouwen mogen zijn op Jezus de overwinnaar. En Heren, dan als we bij elkaar zijn, dan hebben wij zojuist ook uw wet gehoord. Uw wet die ons aanspoort om te leven zoals u dat van ons vraagt. Maar wij belijden ook weer op deze zondagmorgen dat in de achterliggende week uw wet talloos vaak door ons is overtreden. In onze daden, in onze woorden, in onze gedachten. In dingen die we wel gedaan hebben of dingen die we juist niet gedaan hebben. Wij komen op deze zondagmorgen niet samen om te pleiten op onze eigen goede daden, onze inspanningen, onze verrichtingen. Maar richt ons oog op Hem, de Heer Jezus Christus, die de wet in zijn binnenste droeg, zodat door zijn gehoorzaamheid wij rechtvaardig mogen zijn. Heer, we bidden voor mensen om ons heen, ook hier in de wijk Kralingse Veer en omliggende wijken. Zegen het evangelisatiewerk dat hier mag gebeuren of op andere plaatsen in deze stad. Heer, we bidden dat uw koninkrijk uitgebreid wordt. En dat de macht, de overwinningsmacht van Jezus Christus ook daar mag blijken. Geef dat wij als gemeente daar ook open voor staan en mensen mogen ontvangen. Dat wij gastvrij en hartelijk zullen zijn tot mensen die op zoek zijn naar vrede met God. We bidden, Heere, voor degenen die met ons meeluisteren op dit moment of misschien later, die niet in onze samenkomst kunnen zijn. We danken u dat die technische middelen er mogen zijn. En Heere, zegen ook dat, zodat uw woord een uitwerking heeft. Geef dat er ook op die wijze verbondenheid mag zijn met de gemeente en van de gemeente met de mensen die niet in onze diensten kunnen komen. We bidden, Heere, voor elkaar. We mogen elkaar opdragen. En we bidden, Heere, voor diegenen die ook in onze gemeente geen werk hebben en daarnaar op zoek zijn. Het kan ook een bron van onzekerheid en van spanning misschien zijn. Als we niet weten waar de toekomst heen leidt, Heere, geef vertrouwen op u en we bidden dat ook zij werk mogen vinden om in het levensonderhoud te kunnen voorzien en mee te delen aan degene die nodig hebben. Heere, er kunnen ook andere zorgen zijn. Sommige weten we van elkaar. Veel zorgen worden ook in het verborgen gedragen. Veel verdriet en leed is anderen niet bekend, maar u weet ervan. We danken u dat we ook op die wijze voor elkaar mogen bidden. In de wetenschap dat u ons allen ziet. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. En daar bidden we ook om, dat u zo bij ons bent. Heere, zegen zo uw woord, geef ons een goed samen zijn. We vragen dit uit genade, om Jezus wil. Amen. Het woord van God openen wij in Hebreeën hoofdstuk 2. Laten we het hele hoofdstuk lezen, Hebreeën 2. Ter inleiding even een paar woorden over dit Bijbelboek. De schrijver ervan is niet bekend. Traditiegetrouw wordt er vanuit gegaan dat Paulus de schrijver is. Hij is gericht aan de Hebreeën, dat betekent aan de Joden. En we moeten dan denken aan Joden die enkele tientallen jaren later, na de Heer Jezus hemelvaart leven. En zij raken eigenlijk in onzekerheid. Ze waren Joods, zijn christen geworden. Ze hadden vroeger de tempeldienst, ze hadden een hoge priester, ze hadden een heilige stad, ze hadden de offerdienst, ze hadden de wet die zij van de engelen ontvangen hadden, enzovoort. Maar ze vragen zich af, zijn we niet eigenlijk meer kwijtgeraakt dan dat wij ontvangen hebben? Want wij hebben eigenlijk helemaal niets meer wat wij kunnen zien. Het is allemaal zo onzichtbaar. Jezus is naar de hemel gevaren. Dus die mensen die voelen angst, twijfel over hun beslissing, hun overgave aan de Heer Jezus Christus. En deze brief is speciaal op hen gericht. En het ene na het andere wordt besproken en vergeleken. Hoe was dat vroeger in de tijd van het Oude Testament en hoe is dat nu? En dan hoofdstuk 1 vertelt dat Jezus meer is dan de engelen. Hoofdstuk 3 zegt dat hij meer is dan Mozes. Hoofdstuk 5 dat hij meer is dan Aaron, de hoge priester. En zo gaat dat hele boek, gaat die vergelijking door. Hij is meer dan de offerdienst, hij is meer dan de tempel. Hij is in alle opzichten meer dan wat in het Oude Testament de Joden ontvangen hadden. Dus dat is de hoofdlijn. En hoofdstuk 2 gaat dan speciaal in op de vraag hoe dat kan. Dat Jezus dan zo diep moest lijden en zo... Ja, helemaal alle heerlijkheid heeft afgelegd. We zien die heerlijkheid niet. Dus dat is de grote lijn van hoofdstuk 2. Laten we het samen gaan lezen. En het woord van God spreekt hier, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te enige tijd doorvloeien, als het ware wegstromen, verloren gaan. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? De welke begonnen zijn te verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, waarvan wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, dat is David in Psalm 8, wat is de mens, dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon, dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Ze vormen een eenheid. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Omdat dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, omdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de preek vinden we in vers 14 en 15. Hebreeën 2 vers 14 en 15. Omdat dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, deel hebben aan vlees en bloed, zo is hij, dat is de Heer Jezus, ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood niet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. We schrijven boven de preek Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Drie gedachten waar we bij stilstaan. In de eerste plaats angst voor de dood. In de tweede plaats macht van de duivel. En ten derde liefde voor de kinderen. Jezus overwinnaar. Dat is zoals hij ons hier wordt voorgesteld. Jezus als de overwinnaar. Ten eerste staan we stil bij de angst voor de dood. De tekst vers 15 spreekt over al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid, aan de slavernij onderworpen waren. Angst voor de dood, onze eerste gedachte. In de tweede plaats macht van de duivel. Vers 14 zegt dat hij hen verlossen zou, opdat hij door de dood teniet zou doen degenen die het geweld van de dood had, dat is de duivel. De macht, het geweld van de duivel. Onze tweede gedachte. En ten derde, liefde voor de kinderen. Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat de kinderen vlees en bloed hebben, zo is hij, heeft hij daar ook deel aan gekregen, om door zijn dood dat er niet te doen. Liefde voor de kinderen. Laten we zingen uit Psalm 116 als inleiding op de prediking. Psalm 116. 16, de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan en al mijn nood. Och Heer, och weer mijn ziel door u gered. En wat er volgt. Laten wij zingen op Psalm 116, vers 2 en vers 3. Gemeente, in de Tweede Wereldoorlog moesten alle jongens en jonge mannen onder de wapenen in Duitsland. Er was een predikant, ene Max Wedemeyer, ruim 30 jaar en hij moest soldaat worden. Hij werd naar het oosten gestuurd, naar Rusland, en daar moest hij vechten tegen het Russische leger. En deze Wedemeyer heeft zijn ervaringen opgeschreven in een boekje. Hij vertelt eigenlijk maar in dat boekje 2-3 dagen en nachten. Het is de winter van 1943. Het Duitse leger heeft zijn kracht en zijn macht verloren. En de Russen rukken op. En hij vertelt hoe daar een klein groepje van Duitse soldaten terug moet trekken. Steeds verder wijken voor de oprukkende Russen. Ze hebben geen wapens meer bijna. Ze hebben geen kleding, ze hebben geen voedsel. En in die bittere, verschrikkelijke kou moeten zij het leven zien te redden. Hij vertelt in dat boekje wat er dan gebeurt. Bij hemzelf als dominee, die altijd het evangelie heeft gebracht. En bij die andere soldaten, waarvan de een een beetje gelovig is en de ander nergens aan doet. En hij heeft dat boekje de volgende titel meegegeven. Een titel die hij ontleend heeft aan een bijbeltekst. Johannes 16 vers 33. Daar staat in de vertaling die Luther van de Bijbel heeft gemaakt: in der Welt habt ihr Angst. In de wereld hebt u angst. In onze vertaling is dat: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar dit is de vertaling die Luther daaraan gaf en die deze dominee aan zijn ervaringen meegeeft. In de wereld hebt u angst. En hij vertelt het, hoe de doodsangst ook zijn hart vervult, als hij daar bang en verloren door die bittere kou en die donkere nacht een goed heenkomen zoekt. En tegelijkertijd vertelt hij in dat boekje hoe de genade van God en de troostvolle aanwezigheid van de Heer Jezus de angst verdrijft. Die woorden, gemeente, die kwamen mij weer te binnen in de voorbereiding van deze preek. In de wereld hebt u angst. Dat is blijkbaar de toestand van ons mensen, van ons stervelingen. Dat we bang zijn. Bang zijn. En hoe vaak zijn we inderdaad niet bang? Bang voor de dood. Bang voor de toekomst. Bang voor het oordeel. Bang voor God. Of bang voor de IS. Wanneer zullen ze hier komen? Of we zijn bang voor ziekte. Bang voor pijn. We zijn bang om te geloven. Bang om te vertrouwen. Bang om geliefd te worden. Bang voor de uitverkiezing. Bang voor de hel. Bang voor zelfbedrog. Bang voor de eeuwigheid. Bang voor kanker of voor Alzheimer. Bang om te leven. Bang om te sterven. Dat is onze toestand. In der Welt habt ihr Angst. Of denk eens aan, mensen kunnen fobieën hebben. Sommige mensen hebben een straatfobie of een smetfobie. Of mensen voelen paniek opkomen als ze in een ruimte zijn, een kerk bijvoorbeeld. Wat kan dat diep zitten? Wat kan dat heftig zijn? Welke dichter was dat ook alweer die het zo zei? Als hij al die angsten samenvat: denkend aan de dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood. De toestand van de mens. Dat woord angst, hè? Het woord angst hangt, als je dat taalkundig bekijkt, hangt dat samen met eng. Het is benauwd, het is beklemmend. Angst staat tegenover de ruimte om opgelucht te zijn. Ja, dan als je opgelucht hebt, dan heb je weer lucht. Maar als je angst hebt, dan krijg je het benauwd. Wij zeggen wel, die uitdrukking: de angst kan ons bekruipen. Nou, je ziet het voor je als een slang die naar je toe komt kruipen. Zo kan de angst zijn die op je afkomt. En de tekst hier in Hebreeën 2 vat dat allemaal samen over mensen die met de vrezen des doods, de angst voor de dood, door al hun leven aan de dienstbaarheid, aan de slavernij onderworpen zijn. Angst voor de dood. Daar komen al die vormen van angst uiteindelijk in samen. De dood als het onafwendbare en het onvermijdelijke in ons leven, waar ons leven in zal eindigen. Waar kunnen wij niet bezig zijn om de dood te vermijden en om de dood uit te stellen? Wat belooft de medische zorg niet? Met een nieuw medicijn, met een nieuwe behandeling, met een andere chemokuur krijg je nog een paar maanden extra. En we doen het. Waarom? Omdat wij met de vrezen des doods, de angst voor de dood, heel ons leven in de dienstbaarheid gevangen zitten. En de Bijbel zegt daar nog wat meer over, gemeente. Want ja, de dood, zegt de Bijbel, is de betaling, is het loon op de zonde. Als er geen zonde was, was er geen dood. De evolutietheorie zegt, nou, de dood hoort bij het leven. De evolutietheorie zegt gelukkig maar dat er een dood is. Want de dood is een drijvende kracht naar verbetering. Als alles maar bleef leven, was er geen verbetering. Het is maar goed dat er zoveel dieren en zoveel mensen doodgaan, want er komt weer plaats voor betere dieren en voor betere mensen. Maar de Bijbel vertelt ons, gemeente, dat de dood niet bij het leven hoort. En wie zondig, die zal sterven. Efeze 2 zegt dat wij dood zijn door de zonde en de misdaden. Dus dat geeft die angst aan onze dood. Wij weten het, dat er meer is dan alleen het stervensproces. Kijk, we kunnen bang zijn voor het stervensproces. Maar de tekst heeft het over wat daarna komt. Angst voor de dood. Nou, wie zijn dat, gemeente? De mensen die met de vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen zijn. Dat zijn we allemaal. Dat zijn alle mensen. Ja, zegt die man, ja maar, mijn buurman doet nergens aan, of mijn collega die is ongelovig en die zegt, ik ben echt niet bang voor de dood. Ik ben er niet bang voor, waarom zou ik? Als er lijden komt, dan laat ik de dokter komen. Dus waarom zou ik bang zijn? Is dat waar, gemeente? Wat de tekst zegt? De vrees voor de dood? Geldt dat voor alle mensen? Nee, het is waar, er zijn mensen die inderdaad niet bang zijn voor de dood. Maar misschien moeten zij eens te raden gaan bij de kleine kinderen. Iedere vader, iedere moeder kent dat toch? Dat je kind een keer wakker wordt of niet slapen kan. En je roept en zegt, papa, mama, ik hoef toch niet te sterven? Ik hoef toch niet dood? Kinderen kennen die angst al. Nou, wat zeg je dan, hè? Je zou het liefst als vader of moeder zeggen, nee hoor, jij hoeft nooit te sterven. Nee hoor, de dood, dat is alleen voor andere mensen. Dat is alleen voor oude mensen. Maar ja, dat kun je niet zeggen, want het is niet waar. Kinderen kennen al die angst. Kinderen zijn eerlijk. Ja, er zijn mensen die niet bang voor de dood zijn. Maar dat is oneerlijk. Er was ooit iemand die zei, mensen die beweren dat ze niet bang zijn voor de dood zijn of een lafaard of een leugenaar. Of ze kijken hun vijand niet in de ogen, dan zijn ze een lafaard. Of ze zijn een leugenaar. Ze zeggen het wel, terwijl ze weten dat er niets klopt. Kijk, de vrees voor de dood, gemeente, we mogen, als ik het wat losser, wat ruimer zou weergeven in eigen woorden, dan zou ik het zo zeggen dat die vreselijke dood ons elk moment van ons leven kan overvallen. En dat is wel waar. Een dood is een soort valluik, wat je niet ziet en je stapt erop en je klapt voorover en je verdwijnt in die diepe eeuwige duisternis. Dat geldt voor alle mensen. En dan zegt de tekst, gemeente, dat Jezus gekomen is om te verlossen al degenen die met de vrees voor de dood door al hun leven aan die slavernij onderworpen waren. Waarom is Jezus gekomen? Waarom is hij mens geworden? Waarom heeft hij geleden? Ja, zeggen wij, hij moest de schuld van de zonde dragen. En dat is een Bijbels antwoord. Hij moest de straf ondergaan. Hij moest de toorn van God dragen. Bijbelse antwoorden. Hij moest voldoening teweeg brengen. Maar hier staat iets, gemeente, waar wij misschien soms te weinig aandacht aan geven. Of in ieder geval is het goed om er vanmorgen onze aandacht op te richten. Hij is gekomen om ons te bevrijden van die beklemmende, dodelijke, verschrikkelijke angst. Jezus wil ons van die angst verlossen. Daar kwam hij ook voor. Om die beklemming, die benauwdheid weg te nemen en ons de vrijheid te geven. Zodat wij weer lucht in onze longen hebben. Opgelucht kunnen zijn. Hij is gekomen, mens geworden. Hij heeft geleden om al diegenen die met de vrezen voor de dood aan de dienstbaarheid onderworpen waren, te verlossen. Gemeente, dat is het evangelie. Dat de Heer Jezus vanmorgen tegen u en tegen jou zegt, die angst die jouw leven kan beheersen, ik ben gekomen, dat is ook deel van het lijdensevangelie, om je ervan te bevrijden. En je een leven te geven waar die angst geweken is. Gemeente, wij hoeven, en dan zeg ik het heel kort en krachtig, wij hoeven niet bang te zijn voor de dood. Dat valluik, hè, waar wij op kunnen stappen, daar heeft Jezus een poort van gemaakt naar de hemel. De dood, zegt onze catechismus, is geen betaling voor de zonde, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. Ja, zegt die man, maar ja, als dat nou mijn enige reden of mijn belangrijkste reden is, dan is het geen goede reden, want het moet mij toch gaan om de eer van God. Je moet toch een Godzoeker zijn en geen hemelzoeker. Als ik alleen maar zou geloven, alleen maar tot de Heer Jezus vluchten, omdat ik bang ben, bang voor de hel en bang voor de dood, dat kan toch geen goede reden zijn. Gemeente, laten we vanmorgen vooral eens de tekst lezen en nog eens lezen en nog eens lezen. En die woorden tot ons door laten dringen. Wat staat hier nu? Staat niet in de tekst wat u en wat jij moet doen om van die angst verlost te worden. Maar er staat wat Jezus gedaan heeft om ons van die angst te verlossen. Omdat, zegt vers 14, omdat dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn. Dat betekent deel hebben, bestaan uit vlees en bloed, sterfelijke mensen zijn. Zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Hij is ook een mens van vlees en bloed geworden. Opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, en verlossen zou. Al degene die met de vrezen voor de dood alle leven door aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Gemeente, daar kwam de Heer Jezus voor. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Hij vond u, hij vond jou, hij vond mijn angst zo belangrijk dat hij daarvoor gekomen is. Dat hij daarvoor gekomen is om ons daarvan te bevrijden en te verlossen. En als dat voor hem een goede reden was om mens te worden en het lijden op zich te nemen, gemeente, dan doen wij niets verkeerds. Als wij ernaar verlangen om door Christus van die beklemmende angst bevrijd te worden. Dat zegt de tekst. Daar kwam hij voor. Onze eerste gedachte, angst voor de dood. We gaan naar de tweede gedachte, macht van de duivel. Er staat niet in onze tekst dat Jezus ons van de dood verlost. Nee, wij zullen het stervensproces allemaal door moeten gaan. Tenzij de Heer Jezus spoedig weer komt. Er staat ook niet dat hij ons van de angst verlost, rechtstreeks. Dat hij gekomen is om ons te bevrijden van de angst. Nee, er staat dat hij gekomen is, dat hij vlees en bloed is geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. Dus daarvoor kwam hij, gemeente. Er is iemand, zegt de tekst, die het Die de macht, die het geweld van de dood als een middel, als een instrument heeft. En dat is de duivel. Ja, dus de dood is niet alleen maar de afwezigheid van het leven of zo. Ja, als het leven weg is, dan is het dood. Nee, het gaat over het geweld van de dood, over de macht van de dood. Het gaat over een boze, kwaadaardige kracht, een monster. Die dood gebruikt als zijn middel om mensen te verwoesten en mee te slepen. En dat is de duivel. En dat is goed dat wij dat zien, gemeente, want die dood, ja. Laat ik het zo zeggen, als u, als jij, als ik, als wij bang zijn voor de dood, gemeente, dan moeten wij niet denken dat er wat aan ons mankeert of zo. Dat je psychisch zwak bent, dat je bang bent voor iets waar je niet bang voor hoeft te zijn. Nee, de Bijbel zegt dat is helemaal geen inbeelding. Maar dat is terecht. Want die dood, die ligt als een middel in de hand van de duivel. Die heeft dat geweld van de dood. Ja, bestaat er een duivel? Veel mensen zeggen dat kunnen we wel afschaffen. Dat is middeleeuws bijgeloof, de duivel en zo. Kom op, die tijd hebben we gehad. We zijn nu een moderne wetenschappelijke samenleving en wij weten wel beter, we kunnen alles verklaren. Ja? Hoe kan het dan, gemeente, dat ze er in Syrië niet uitkomen? Waarom gaan die mensen nou niet gewoon eens eerlijk en redelijk met elkaar praten, toch? Goede cursus, spreekvaardigheid, communicatie. Dan kun je toch als redelijke mensen om de tafel gaan zitten. Dan moet je er toch uit kunnen komen. Maar ze komen er niet uit. En dat hele land en de hele regio en intussen bijna de hele wereld wordt beheerst door het geweld van de dood. Duizenden, honderdduizenden vluchtelingen die gedreven worden door de angst voor de dood. En we zijn niet in staat, in Syrië niet en in Europa niet en in de wereld niet, om dit op te lossen. Waarom niet? Omdat daar duivelse krachten werkzaam zijn. Duivelse krachten. Dat lijkt me de meest redelijke verklaring om aan te geven wat er daar gebeurt, gemeente. En het kan ook op ander niveau, op persoonlijk niveau. Waar levens ontwricht worden door machten die te groot zijn voor ons. Duistere krachten die werkzaam zijn. En de Bijbel zegt dat is ook zo. Er is de overste van de macht, de lucht. Er is iemand die hier werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. In wie dan? Nou ja, in die Assad misschien. Of in die soldaten van IS, ja. Of de mensen die naar de Satanskerk gaan, ja. Maar de tekst gaat verder, gemeente. Ook wij zijn onder die macht begrepen. Van hem die het geweld van de dood had. Ook wij komen daar niet uit los. Ook wij zijn van nature onder zijn heerschappij. Nou, daar komt die angst vandaan, gemeente. Die angst voor de dood, die komt er vandaan, denk ik, zegt de tekst. Omdat er een macht is die de dood als een geweld op ons leven loslaat. En wij kunnen die macht niet aan. Die macht is voor ons te groot. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En daarom zingen wij uit Psalm 89. Wie redt zijn ziel van het graf? Wie? Daarom hebben wij iemand nodig die sterker is dan de duivel. En die wel in staat is om de duivel te overwinnen. En daarom zien wij Jezus. Hij is gekomen. Omdat hij door de dood teniet zou doen. Degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. De Heer Jezus heeft er zelf ook vaak over gesproken. In Johannes 3 staat, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, de overste van deze wereld heeft aan mij niets. Ik val niet onder zijn macht, ik val niet onder zijn invloed, ik sta niet onder hem. De overste van deze wereld heeft aan mij niets. Er staat in Lucas 11 een vergelijking, een gelijkenis die de Heer Jezus zelf uitspreekt. Hij heeft het over het huis van een sterk gewapende. En als je die bezittingen uit dat huis wil halen, dan zul je die sterk gewapende man moeten overmeesteren. Dan moet je sterker zijn dan die sterk gewapende. En Jezus zegt dat hij dat gedaan heeft. Hij is dat huis binnengedrongen om zijn bezit te ontroven. En dan staat erbij en hij deelt zijn roof uit. Het is als mensen die gegijzeld zijn en die gevangen zitten en die er niet uit kunnen. En dan komt er, kinderen, misschien heb je daar wel eens foto's van gezien, hè? Of een filmpje of zo van die, ja, die speciale, die soldaten die daar speciaal voor opgeleid zijn. En die gaan dat huis binnen. En die bevrijden die mensen en de deur gaat open. En die gegijzelden mogen naar buiten komen. Ze zijn bevrijd. Die sterk gewapende is overwonnen. Zo zegt de Heer Jezus, ben ik dat huis van de duivel binnengegaan. En ik deel die roof uit. Iedereen die in mij gelooft, is bevrijd van die macht. Dat is de evangelie ook, gemeente. Dat Jezus ons bevrijdt van de macht van de duivel. Dan staat er dat hij dat teniet doet. Teniet doen. Betekent niet dat hij de duivel heeft gedood, zeg maar. De duivel is er nog steeds. En de Bijbel zegt dat de duivel tot in alle eeuwigheid zal blijven bestaan. Maar in alle eeuwigheid zal worden gestraft. Nee, dat woord dat hier staat in de Bijbel, teniet daan, is dat zijn macht geknakt, gebroken is. Zijn heerschappij is voorbij. Hij is er nog wel, de duivel. Maar hij staat geweld kwijt. En als wij nu in de wereld leven, gemeente, dan zien wij een duivel die tekeer gaat. Maar zijn macht is gebroken. Er staat in hoofdstuk 2 vers 8, aan het einde. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dus wat wij nu zien is, ja, we zien nog steeds een wereld waar angst en dood en geweld aanwezig is. En die dominee die zijn boekje schreef, Max Wedemeyer, die kon het zeggen. Nog steeds in de wereld hebt u angst. En toch, gemeente, dat is de rijkdom van het christelijke geloof. Dat wij weten dat Jezus Christus die macht verbroken heeft. Als je het Nieuwe Testament leest, als je uit de vroege kerk leest, dan zie je daar mensen die, ja, die blij zijn, die optimistisch zijn, die vreugdevol zijn, die blijmoedigheid, die straalt ons tegemoet uit het Nieuwe Testament. En wij lezen dat soms en we denken, ik weet niet of u of jij dat herkent, maar soms denk je, Paulus doet niet zo overdreven. Moet dat nu zo verschrikkelijk blij zijn? Ja, gemeente, want zij wisten het, wat het was om gevangen te zijn onder het geweld van de dood, in de macht van de duivel. Maar zij wisten dat zij bevrijd waren en dat zij verlost waren. En alles om zich heen wat zij zagen gebeuren in de wereld en in hun eigen leven, plaatsten zij in dat licht. Jezus is overwinnaar. Hij heeft die macht verbroken. En daar komt die vreugde vandaan. Als wij dan de kerk in ieder geval hier in West-Europa zien, gemeente, dan leven we toch wel erg onder de maat. Het is bij ons allemaal vaak zo, hè, zo vlakjes. Zo gewoontjes geworden. We zijn niet heel bang. We zijn niet heel blij. We zijn niet heel dankbaar. We zijn niet heel... Het is allemaal een beetje zo, ja, zo middenmootachtig. Maar het Nieuwe Testament weet wat het geweld van de dood is. Het Nieuwe Testament verkondigt ons dat Jezus ons daarvan verlost heeft. En dat is de boodschap ook voor ons vanmorgen, gemeente. We zijn verlost. We zijn bevrijd. Ja, in de wereld zul je angst hebben, inderdaad. Maar dat is niet het laatste woord. Jezus zegt erachteraan, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat doet mij denken aan wat ik ooit hoorde over een meisje op een middelbare school. En dat meisje dat werd misbruikt door een leraar. En die leraar had dat meisje werkelijk in zijn greep. Als je het dan over angst hebt en over benauwdheid. Hij kon doen en laten met haar wat hij wilde. Hij kon niet letterlijk, maar bijna bij wijze van spreken haar gedachten beïnvloeden en veranderen. Het meisje kwam er niet uit los. Die zat erin vast, als een macht en als een kracht. En ze heeft mij zelf verteld. Ze zegt, dat duurde tot op de dag dat ik kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus. En diezelfde dag dat zij geloofde in Christus, was de ban en was de macht van die leraar stuk. Gebroken. Toen kwam de bevrijding. En elke bekering kunnen wij zo zien, gemeente. Elke keer, ieder mens die voor de eerste keer in zijn of haar leven komt tot geloof in Jezus Christus, is een overwinning van Jezus op de duivel. De duivel zal niemand ongemoeid laten. En hij zal al zijn kracht en helse macht gebruiken om ons vast te houden. Maar iedereen die in Christus gelooft, is bevrijd, wordt verlost. Ja, zegt iemand, maar mijn geloof is niet zo sterk. Nee, niemands geloof. Kijk, gemeente, wij moeten niet met ons geloof tegen de duivel vechten. Dat is niet zo. Maar wij moeten met geloof Jezus vertrouwen. Ons geloof is niet de overwinnaar. Jezus is de overwinnaar. Hij heeft teniet gedaan degene die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. En als wij in hem geloven, eenvoudig geloof, gemeente, bevrijdt ons van die macht en die kracht van de duivel. Daarvoor is hij gekomen. Ons daarvan te verlossen. En ieder die mag geloven in de Heer Jezus, die mag het zeggen. Ik ben verlost. Ik ben bevrijd. Hij heeft die macht voor mij verbroken. En de duivel heeft over mij geen zeggingskracht. En geen autoriteit meer. Onze tweede gedachte, macht van de duivel. We gaan naar onze derde gedachte. Liefde voor de kinderen. Dan komt er een vraag op, gemeente. Kan Jezus dat wel? Is Jezus wel machtig genoeg om de duivel te overwinnen? Want wat zien wij in deze lijdenstijd? Wij zien de man van smarten. Wij zien een gekruisigde Christus. Wij zien een stervend iemand. Iemand die zelf onder de dood komt. Iemand die zelf, lijkt het wel, bezwijkt onder het geweld van de dood. Kan hij dat wel? Ik heb aan het begin gezegd, gemeente, van voor we dit gedeelte gingen lezen, dat is een vraag die opkwam, hè, bij de Hebreeën, bij de Joden. Is Jezus wel zo machtig? Is hij niet onder de macht van de duivel? En ze hebben er eigenlijk ook nog wel een bewijs bij uit Psalm 8. Dat hij minder geworden is dan de engelen. Dus in hoofdstuk 2, Hebreeën 2, daar speelt die Psalm 8 een grote rol. En de schrijver van deze brief gebruikt die psalm om duidelijk te maken wie Jezus Christus is. Er staat in psalm 8, en we lezen dat hier ook in vers 6. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens of dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En de schrijver betrekt dat op de Heer Jezus. Hij zegt in vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig, en dat betekent een weinig tijd, voor een tijdje, minder dan de engelen geworden is vanwege het lijden van de dood. Dus Jezus was meer dan de engelen. Ja, hij is de Zoon van God, maar hij is voor enige tijd minder geworden dan de engelen, om te kunnen lijden en sterven. Hij heeft die menselijke natuur aangenomen. Hij is mens geworden. En zo zien wij hem aan het kruis daar. Wij zien hem daar als de man van smarten. We zien hem daar bespot en veracht. Minder dan de engelen. Ja, het is maar iemand van vlees en bloed. En we zien dat zijn vlees verscheurd wordt. En we zien dat zijn bloed vergoten wordt. En we zien al die fariseeën en schriftgeleerden. Er werd geleerd rondom het kruis staan. Ze zeggen het. Kom af van het kruis en we zullen in u geloven. Als u dan de Zoon van God bent. Als u dan meer bent dan de engelen. Laat dat maar eens zien. Maar hij kwam niet af van het kruis. En hij ging te onder in het geweld van de dood. Kan hij ons verlossen, gemeente? Is de Heer Jezus zelf ook niet bezweken? Zie miskruipen in de hof van Gethsemane. Met de angst en het bloed op zijn voorhoofd. Hoor hem daar eens schreeuwen in doodsangst. Moet die man ons verlossen? Moet hij ons bevrijden? Maar Christus wist wat hij deed, gemeente. Waarom kwam hij niet af van het kruis? Terwijl al die mensen schreeuwden. Terwijl de voorbijgangers hun hoofd schudden. Terwijl de beide moordenaars hem lasterden. Wist Jezus wat hij daar deed? Toen hij hing aan het kruis, verbrak hij de macht van de duivel. Toen vermoordde hij de dood en vernietigde degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En daarom kon hij uitroepen toen hij zijn leven overgaf. Het is volbracht. Dus juist in zijn vernedering verrichtte hij zijn werk. Juist door de dood te ondergaan, nam hij de angel van de dood, zegt 1 Korinthe 15, eruit. Juist door de straf van de zonde te dragen, ontnam hij de dood zijn straffende karakter. Gemeente, toen Jezus de dood onderging, heb jij dat wel eens bedacht? Stierf hij jouw dood? En als die dood eenmaal gestorven is, hoeft dat geen tweede keer. Dus als wij in Jezus Christus mogen geloven, zullen wij niet meer sterven. Want onze dood lag in zijn dood. En als onze dood weg is, dan blijft er enkel eeuwig leven over. Onze derde gedachte, gemeente, liefde voor de kinderen. De kinderen, zo worden die mensen hier genoemd in de tekst. De kinderen, omdat de kinderen van vlees en bloed waren. Waarom deed de Heer Jezus dat, gemeente, voor die kinderen? Omdat hij ze lief had. Liefde voor de kinderen. Omdat hij medelijden had. Omdat hij bewogen was. Toen hij neerkeek, als het ware, uit die hoge, heerlijke hemel. En die mensen op de aarde zag, gevangen in de angst voor de dood. Onder de macht van de duivel. Ze konden geen kant meer op. Toen heeft God ons getroost met de moederbelofte. Ik zal de kop van de Satan verbrijzelen. Toen heeft God zijn zoon gegeven. Toen kwam de Heere Jezus. Uit liefde, uit medelijden, uit bewogenheid. En dan stellen wij de vraag, hè, zo gaat het dan. U, jij, ik. Deed hij dat ook voor mij? Deed Heer Jezus dat nu ook voor mij, dat lijden en sterven aan het kruis? Voordat ik antwoord geef op die vraag, gemeente, stel ik een tegenvraag. Waarom stelt u die vraag? Waarom stel jij die vraag? Twijfel je daaraan? Ben je bang dat hij het niet voor jou deed? Weer die angst, hè, gemeente. We zijn bang voor de dood. We zijn bang voor de duivel. We zijn bang voor de Heer Jezus. Bang dat hij zich om mij niet bekommert. Bang dat hij met mij geen medelijden heeft. Bang dat hij mij in mijn angst en mijn gevangenheid en mijn vrees voor de dood voorbij gaat. Waarom telkens weer die vraag, gemeente? Kijk, we zijn er soms zo aan gewend geraakt. Om te zeggen, ja, ik geloof wel dat Jezus de zaligmaker is. Maar ik weet niet of het iets voor mij is. Ja, ik weet dat Jezus de macht van de duivel verbroken heeft. Maar ik weet niet of hij dat voor mij gedaan heeft. Ja, ik weet dat hij de dood heeft overwonnen. Maar ik weet niet of hij dat voor mij gedaan heeft. Gemeente, wij lezen eenvoudig onze tekst. Dat is het evangelie. Dat Jezus gekomen is. En dat hij teniet gedaan heeft, degene die het geweld van de dood heeft. En dat hij gekomen is om te verlossen al degenen die door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen zijn. En laten we dan niet weer die angst in ons hart een plek gunnen. Ze zeggen, ja maar, misschien niet voor mij. Of zijn we bang dat onze angst te groot is voor Jezus? Dat onze angst zo groot is dat Jezus, ja, daar geen raad mee weet, gemeente. Hij weet er raad mee. Wel degelijk. Zijn werk is niet tevergeefs geweest. Het was waar toen hij zei, het is volbracht. Dit is het evangelie, gemeente, zoals het tot ons komt. Tot u, tot jou, tot mij. En het vraagt eenvoudig om geloof. Geloof in Jezus, de overwinnaar. Dat is geloof, gemeente. Wat is geloven? Dat is Jezus vertrouwen in wat hij gedaan heeft. In wat hij gedaan heeft. Om je daar nu aan over te geven. En dan te mogen zeggen, ook voor mij. Want zie hem in zijn medelijden. En zie hem in zijn bewogenheid. Die man van vlees en bloed. Die even sterfelijk geworden is als wij. Die onsterfelijkheid had. Maar sterfelijk geworden is. Om door de dood zegt de tekst, teniet te doen degene die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. En te verlossen al degene die met de vrees voor de dood al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Ja, het is waar. In der Welt haat hier angst. Nog steeds. We voelen het. Telkens weer die angst. Maar, zegt Jezus, maar, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan zegt iemand misschien, en als ik nu niet geloof, als ik nou niet mijn vertrouwen op deze Christus stel. Gemeente, ik denk naar alles wat we nu in deze dienst gehoord hebben en alles wat we in Hebreeën 2 gelezen hebben, dat we dat zelf wel in kunnen vullen. Wat er dan gebeurt, wat dan onze situatie is, als wij niet in Christus geloven. Lees het hoofdstuk vandaag nog maar eens een keer. Durf je het werkelijk zo te lezen? Zonder in Christus te geloven. En daarom komt deze oproep tot ons. Laten wij ons geloof en vertrouwen stellen op Hem alleen. Jezus overwinnaar. Amen. Wij zingen uit Psalm 126. Psalm 126 verwoordt de angst. Nee, eerst in vers 1 verwoordt de blijdschap en de vreugde en de verwondering over de verlossing die Jezus heeft teweeggebracht. Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. En vers 3. Die spanning, nog steeds de angst en toch de zekerheid van de verlossing die hier bedrukt. Met tranen zaait zal juichen als hij vruchten maait. Vers 1 en 3 van Psalm 126. Laten wij danken en bidden. We danken u, o Heere Jezus Christus, dat u vlees en bloed hebt aangenomen, sterfelijk geworden bent en gestorven bent, de angst voor de dood aan de lijve hebt ondergaan, de pijn van de dood gedragen hebt, het geweld van de dood geleden hebt, om ons stervelingen, die met de vrees voor de dood al ons leven onderworpen zijn, te verlossen en van die slavernij en dienstbaarheid te bevrijden. Heere, we danken u. En we bidden, Heere, dat we dat ook zo mogen ervaren door het geloof. Geef, Heere, dat als wij deze preek horen, dat wij terug mogen denken aan ons eigen leven. En ons realiseren dat we vroeger zelf wellicht ook die angst ervaren hebben, die beklemming, die benauwdheid voor de dood en voor de duivel, voor God, voor het oordeel, voor alles wat er komen kon. Heere, geef dat we eraan terugdenken en ons in vreugde en dankbaarheid mogen realiseren dat u ons daarvan verlost hebt. Heere, we bidden ook voor diegenen die nog steeds met angsten te kampen hebben, met benauwdheid, innerlijke benauwdheid. Heere, verlos ze ervan. Door uw kracht, Heere Jezus. Uw evangelie bestaat niet in woorden, maar in geest en in kracht. We bidden voor die mensen ook in ons midden, die dat kennen, die dat weten, die de beklemming kunnen ervaren. Heere, het kan nog steeds zijn dat wij in de wereld angst hebben. Maar u zegt erbij, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. We zien nu nog niet hoe het wezen zal, maar we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We bidden voor diegenen in ons midden, die zonder geloof zijn en misschien niet eens de angst voor de dood kennen. Die niet eerlijk zijn naar zichzelf. Heere God, open hun ogen voor wat de dood is en wat het oordeel is. Maar bovenal ook voor wie Jezus de overwinnaar is. Omdat ook zij in hem zullen geloven. We bidden, Heere, voor deze wereld in nood. Zoveel mensen om ons heen, die maar voortleven met angst in hun hart. En die zichzelf vertellen dat met de dood alles ophoudt. Terwijl ze het zelf niet geloven. Geef dat uw evangelie ook in hun levens klinken mag. En dat u ons gebruiken wilt om de troostvolle woorden van Jezus de overwinnaar ook bij anderen te brengen. Heb dank, Heere, voor wat u ons gegeven hebt in deze dienst. Laat het evangelie mee mogen gaan in ons hoofd, in ons hart, in onze gedachten, in onze gesprekken. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. We bidden en we danken dit uit genade. Amen. Laten we zingen uit Psalm 8, de psalm die in dit gedeelte zo'n grote rol speelt. Wij zingen daaruit de versen 4 en 9. Psalm 8, het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. En vers 9, de lofzang op onze Heere Jezus. Heer onze Heer, grootmachtig opgewezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Vers 4 en 9 uit Psalm 8. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.